Ja, dan kunnen jullie mijn vraag verwachten, hè? In hoeverre zijn jullie in de pauze gebleven? In die openheid? Kwam hier binnen, altijd gepraat. Gepraat is niet erg, maar op welke wijze? Waar zat je? Het enige om die verenging weer te doorbreken is continu even die helderheid betrachten. Hoe zit het ook alweer? Oh ja. De meeste mensen moeten dat langere tijd consequent steeds weer corrigeren. Gebruik er alle middelen voor die je maar kunt bedenken, die werken. Overal thuis briefjes plakken. Ja, als je iets thuis niet wil vergeten, dan maak je een lijstje en zo, het ding even opschrijven, boodschappen. Continu. Wanneer je merkt dat je zelf zo hard leers bent, dan moet je jezelf goed opvoeden. Tegen de kinderen zeg je ook al, ik heb het al 100 keer gezegd. Nou ja, goed, blijf dat doen net zo lang tot het kind het door heeft. Zo moet je met jezelf ook omgaan, blijkbaar. Je ziet, hè, die relatie ouder-kind, die vind je ook terug in jezelf. Dat zelf, dat is nou eenmaal zo gelaagd. Je bent al lang met ruime inzicht. Wanneer op een ander niveau het dan op een beperkte manier doorgaat, kan het alleen maar beter worden vanuit dat ruime inzicht. Natuurlijk heb je een innerlijke guru, een innerlijke leraar, natuurlijk. Maar je bent al lang dat hoogste inzicht. En het is bij iedereen zo. In het algemeen wordt het toch geaccepteerd dat mensen een geweten hebben. Er wordt een beroep gedaan op mensen dat ze een geweten hebben. Waarom heb je dat gedaan? Ja, natuurlijk, dat gaat mij wat voordeel op. Ja, maar je weet toch dat dat niet kan. Oh ja, oh ja. Nee, dat was helemaal fout. Beetje schuldgevoel. Van waaruit? Vanuit het geweten. En dat moet je letterlijk nemen hoor. Je hebt het altijd al geweten. Dat is je geweten. Nou, wanneer iedereen het heeft. Dan doe ik beroep op dat element. Je hebt het altijd al geweten. En je weet het dus. Nou, zeg je tegen een kind, dan moet je het niet meer zaniken. Vereist wel dat je helder bent, wakker blijft. Wanneer de ouders niet helder wakker zijn, wat wil je dan verwachten van de kinderen? Wanneer er geen groep in de samenleving is die meer helder is, wat wil je dan verwachten van de samenleving? Zo dus ook intern bij jezelf. Je weet het, je kent het, je bent het zelf. En dat betreft dus de hoogste mystiek. Voorbij alle vormen. De eenheid. Zo open, zo ook in alle vormen. Ja, denk ik, heel veel mensen, oh nee, die Advaita-weg, dat is een mooie weg, dat is heel direct, dat is prachtig, het gaat heel snel, schitterend. Zoiets als een Duits kookboekje van Kochen leicht gemacht. Maar ja, hoe is de praktijk? Natuurlijk, principieel is het heel simpel. Maar dat vraagt dus zo'n subtiele afstemming, zo'n grote helderheid, zo'n overgave. Dat het proces van die eenwording echt door kan gaan. Wanneer je daar langzamerhand gevoelig voor wordt, dan is het inderdaad een hele snelle weg. Moet je dat zien in vergelijking met andere mystieke spiritualiteit? Dan ben je bezig met vormen. Vaak is er toch niet een volledige helderheid omtrent je eigen situatie. Dus dan blijf je heel lange tijd nog steeds denken dat je een individueel persoon bent. En als je dan in die ruimere sfeer terechtkomt, nou, dan is het moeilijk. Want dan ga je totaal verlaten voelen. Het ontdekken van de diepte van jezelf, tot dat oorspronkelijke waar geen vormen zijn, maar toch je eigen thuis is, geeft meteen al het inzicht, oh ja, dit is meteen de mystieke eenheid met alles. Dat diepste Atman is de essentie van alles, Brahman. Dat is dat directe inzicht. Dat inzicht kan ook niet anders zijn dan direct. Wanneer het indirect is, is het niet authentiek, is het geen realiteit. Het heeft dus weinig zin om over mystiek te gaan praten. En over allerlei wegen te gaan praten. Nee, het gaat erom om direct terug te keren naar je eigen ervaring, je eigen zijnservaring, op een zo direct mogelijke manier. Daar vind je het, daar vind je het. Duidelijk. Doorbraak kan dus nergens anders plaatsvinden dan waar je zelf bewust aanwezig bent. Nou, is toch het enige om daar te blijven? Waar je zelf bewust van jezelf aanwezig bent. Als je dat doet, zoals vanmorgen ook, die instelling, bewust bij jezelf, aanwezig, in de hele situatie. Je bent bewust van jezelf in die grotere situatie en het ontwikkelt zich vanzelf. Je ziet de vormen oplossen, de spanningen verdwijnen, ruimte groter worden, de eenheid ontstaan. Dat is toch mooi geregeld? Al het andere is afleiding. Iemand nog iets?
Ik denk dan aan ons verlang naar afleiding, ons gebrek aan werkelijke mensenbestemming ofzo. Is dat hier niet? Hoe meer we verlangen naar een afleiding dat we eigenlijk
Een
soort gebrek, compensatie daarin aan zoeken.
Ja, dan moet je even goed weer terugkijken wanneer zo'n vraag opkomt. Weer terug naar de situatie zelf, waarin die vraag opkomt. Die vraag die betreft dus, hoe kan het nou eigenlijk dat we toch steeds weer met een afleiding meegaan? Dat kan alleen maar wanneer er al een beperking is van je zelfbewustzijn. Dan pas kun je afgeleid worden. Dus zoek het niet in datgene wat je afleidt. Zoek het niet in een impuls om met zoiets afleidends mee te gaan. Nee, er is alweer een stukje onwetendheid, een inperking van jezelf als oneindig bewustzijn. Als er maar even iets beperking zit, is dat een blinde vlek waar je gepakt wordt. Oh ja, je zit te mediteren. En je zit heerlijk in een prachtige hemel. En dan gaat de telefoon. Of een mobiel die gaat af. Wat gebeurt daar wanneer er wel een afleiding is? Blijkbaar was er in die mooie meditatieve sfeer niet voldoende helderheid waarin alles mag gebeuren. Zelfs een bom die kan inslaan. Er was een zekere inperking in het meditatieve proces wat maar al te gemakkelijk plaatsvindt. Dat je namelijk afgrenst van wat er verder nog aan ja, geluiden enzovoorts, energieën zeg maar, gewoon kan optreden. En dat blijkt dan, wanneer het wel zo is, wanneer er werkelijk iets onverwachts gebeurt. Hele schrikreactie. Waarom is die schrikreactie? En waarom is het dan meteen die verdere inperking? Zegt, meditatie weer verstoord. Nee, de eerste oorzaak is dat je niet helder genoeg was. Zo open en helder was dat wat er verder ook gebeurt, ach, dat kan allemaal gewoon daarin opkomen en weer verdwijnen. Als je helder genoeg bent, dan kan er best nog eens een keer een neiging opkomen om met een geluid of iets anders mee te gaan. Maar in die helderheid, je merkt dat in een hele vroege fase. Er komt bijvoorbeeld een iets klagend gevoel. Of, ik zit hier. En er is nog veel te doen. In een vroege fase zo'n gevoel, en het is nog een gevoel hoor, kun je bewust zijn. Als je dat vanuit een grote helderheid bewust bent, dan doorzie je dat. Als Maya. Een kracht om te verduisteren, op te gaan in de schepping. Jawel, maar dan is het dus al een hele beperkte toestand bij jezelf. En dat is beperkt. En wanneer je beperkt bent, heb je altijd de behoefte om het aan te vullen. En dan ben je niet helder genoeg om te zeggen, ik hoef wel alleen maar een beetje terug te gaan. Nee, dan denk je dat de aanvulling daar zit. En dan vlieg je overal achteraan.
Je bent dus meer van hetzelfde.
En dat wordt dan duidelijk. Dat het... ook weer grenzen heeft, dus lost niks op. Maar let op die eerste verenging. Want dan pas ben je vatbaar voor afleiding. Anders niet. Als je voor een schoolklas staat, dan moet je bewust zijn van al die kinderen die er zitten. Als je even een bewustzijnsverenging hebt, moet je kijken wat er gebeurt. Een heleboel op stelten. Als je bewust blijft van alles, dat voelen ze, geen probleem. Ben je zelf ook. Al die elementjes. Dat is weer van een hoger niveau. Ik heb je wel door. En wanneer je werkelijk dat door hebt, dan doorzie je het. En dan verdwijnt de neiging.
Dan is het ook geen onderdrukking of zo.
Nee. Gewoon alleen die ruimte. Iets beperkends kan niet voortbestaan in een grote ruimte. Iets beperkts kan niet voortbestaan in een grote ruimte. Ga maar nou, het klopt overal. In de energetica, wanneer je ergens wat verwarmt, even later wordt het koud. Dat wil zeggen dat die energie zich verspreid heeft in de hele ruimte. Alle materie, het is compacte energie. Algemene proces in het heelal. Entropie, alle energie verdwijnt. gelijkmatig in de ruimte. In jezelf sfeer, wanneer het ruime sfeer is, alle beperkte elementjes, wanneer het werkelijk een grote ruimte is, die gaan oplossen. Automatisch. In de maatschappij? Wanneer voldoende burgers bewust overal aanwezig zijn, heb je geen vandalisme meer. Vroeger vervulde God die functie. God in de hemel ziet alles. Oh wee. Jij hield dat niet voldoende open, dus je dacht dat je eigen weg kon gaan, maar God ziet alles. Zeg je, nou ja, zo heeft het gefunctioneerd. En dat was een hele belangrijke functie. Tuurlijk. Dat hoorde bij het geweten van de mensen. Maar sinds van God er niet meer is, voor de meeste mensen, zie je de gevolgen. Niemand weet het meer. En doe maar wat. Nee, die religieuze situatie van God die alles ziet, heeft natuurlijk een hele grote waarde. Dat is niet niks. En het slaat ergens op. Waar slaat het op? Nou, dat is dat je in jezelf ervaart dat er een grote helderheid is waarin alles zichtbaar wordt. Nou, dat staat niet los van jezelf. Je moet niet zeggen dat ik als persoon dat heb. Nee, natuurlijk niet als persoon. Die heeft ook zijn blinde vlekken. Nee, in principe, wanneer je maar teruggaat naar jezelf, dan krijg je daar contact mee en dan merk je, hé, die ruimte, dat is ook mijn ruimte. Nou, laat het open. Wanneer je dat eerst projecteert naar God toe, en je blijft vasthouden aan een beperkt persoonlijk bestaan, ik bestaan, ja, dan krijg je natuurlijk heel gemakkelijk de Joodse of christelijke theologie van zonde en schuld. Omdat jij hier zit en God zit daar en er is een grote scheiding. Het enige is dat hij dan zijn wet geeft. En wanneer hij daarin houdt, oké, dan zal het wel goed komen. Vooral wanneer er nog genade bij komt. Maar wanneer je dat proces van vergeving van zonde en van verlossing nou eens een keer eventjes terughaalt naar de essentie, zonder theologische constructies, dan zeg je, ja, natuurlijk, die oorspronkelijke openheid, wanneer je daar weer bewust van wordt, in die zin ernaar terugkeert, dan is dat toch diezelfde verlossing. Maar dan totaal, meer in mystieke zin. Uitgaat van die totale scheiding tussen God de schepper en mens als het geschapen, dan krijg je toch problemen. Hoe kan nou zo'n ik-persoon zich volledig aan de wet houden? Hoe kan zo'n ik-persoon nou volledig van God houden? Kan niet. Nou, dat is de erfzonde, zeggen ze dan. Ja, wanneer je het zo construeert, dan heb je automatisch een erfzonde. Is iedereen verdoemd? Oh ja, nee, er is nog één mogelijkheid. Dat anderen zich openbaar en zich ontfermt. Nou, mooi. Maar kan dat een persoon betreffen? Nee, want het vereist totale overgave. Dat betekent totale overgave dat de beperkingen van de ik-persoon verdwijnen. Nou, daar hebben we het toch over. Door helderheid ten opzichte van je eigen bewustzijn kan het open blijven. Het is de meest natuurlijke staat die er is. Helderheid leer je zien hoe het werkt op alle niveaus. Maar het gaat werkelijk door tot op het allerhoogste niveau. Tot het absolute. In India wordt dan gezegd, ja kijk eens, nee, die radicale, directe mystiek, dat is maar voor enkelingen. Voor de rest, ja, die hebben inderdaad eerst nog een religie nodig met vormen. Ja, gaan we kijken waar je zelf bij hoort. Maar wanneer je door hebt dat deze radicale, directe mystiek werkelijk iets is voor jou, dan zul je de rest ook los moeten laten. Alles wat je zelf eerst zo belangrijk vond.
Soms is het dat een grote intensiteit is nodig voor die heel precies. Ik heb mij ervaren, maar ook gevraagd waarom die intensiteit is dat van als die verschillende elementen van die persoon opgelost zijn, ze kraken, ze nemen niet die energie, zo die energie is vrij, dan die intensiteit komt naar natuurlijk.
Dat is de hele situatie. De hele situatie. En inderdaad, dat is dan pas wanneer die ik-elementen al een stuk minder sterk zijn. De herkenning groter wordt. Maar verder kun je er niks over zeggen. Je kunt ook zeggen dat het genade is. Genade. Grace. Maar, oh, Tuurlijk. Die van zelfsprekendheid, die komt. Natuurlijk, dit is het. Dan is er helemaal geen afleiding meer.
Dan is het. Oh ja.
Ja, natuurlijk. Zoals bij verliefdheid. Totale verliefdheid. Oh ja, ja. Nou moet de ander je dan steeds wijzen. Nou, je moet wel eens een keer aan het denken hoor. Nee, natuurlijk niet. Het is een totaal gebeuren.
En komt de genade van verdienst?
Sorry?
Komt de genade van verdienst?
Zou ik me niet mee bezig houden? Anders denk je weer dat je eerst verdiensten moet hebben. Verliefdheid overvalt je toch ook zomaar? Daar kun je ook lang en breed over praten, dat heeft geen zin. Die gerichtheid op het hoogste, dat heeft wel het aspect van verliefdheid. Namelijk, het is totaal. En het zal totaal moeten worden. Als je één stukje achterhoudt, blijf je vastzitten. Als er iets is dat je nog vasthoudt, zul je dat maar bewust moeten worden. Dus blijf open. Ook al word je niet spontaan bewust, er zijn anderen wel die je daarna wijzen. In levenssituaties kun je leren, zeg je. Ja. Wat kun je leren? Omtrent de niet bewuste stukken van jezelf. Dan is het heel gunstig, allemaal. Hoe meer van die moeilijke situaties je krijgt, des te beter. Als je daar dan van leert. Oh ja. Los.
Als je op een gegeven moment begint los te laten en precies zo in vertrouwen komt, maar kom je dan in een onverschilligheid? Dat je dan te veel gaat loslaten.
Ja, maar hoe zit het met het loslaten?
Zodat je vroeger bijvoorbeeld, je wilt altijd greep hebben op het leven en ineens kom je dan precies in aan je vertrouwen hebt.
En dan gebeurt het vanzelf. Dan gebeurt alles vanzelf.
Ja, ja. Is het niet een vraag van?
Nee. Nog een keer, dat loslaten is een loslaten in het grote geheel waaraan je zelf deel hebt. En omdat je er zelf een deel hebt, is er een non-dualiteit dus. Jij bent ook datgene wat je loslaat. Het loslaten is niks anders dan het loslaten van je eigen beperkingen. Het heet loslaten van wat dan ook maar. Nee, want dan ga je scheiding aanbrengen. Nee, het is een loslaten van je eigen beperkingen. Nou, die kun je beter kwijt zijn dan rijk. Dus door het loslaten van je eigen beperkingen verandert er eigenlijk niks. Maar wanneer het gebeurt, verandert alles. Wanneer je eigen beperkingen loslaat, is dat een bevrijding. Niet alleen van jezelf, maar ook van de wereld. Eerst hield je overal alles in je eigen greep. Andere mensen hield je vast. Die beperkingen verdwijnen. En je hele wereld is bevrijd. Hoe dat, hè? Een beetje over de christelijke traditie. Maar dat vind je daar ook. Jezus is de bevrijding. En daardoor is de hele wereld principieel bevrijd. Als de mensen het accepteren. Blijf bij de essentie. Maak je geen denkconstructies. Het gaan nadenken over het hartchakra moet je niet doen met mediteren. Dat is duidelijk. Dat in het meditatieve, dat daarin je hele bestaan meegaat, is natuurlijk belangrijk. Dus in het meditatieproces, bijvoorbeeld zoals we dat vanmorgen deden, je hele bestaan zal daarin mee moeten gaan. Dat betekent dus in al die aspecten, ook in je hartaspect, maar ook in je keelaspect, ook in je buikaspect, ook in je seksuele aspect. Het zal allemaal mee moeten gaan. Want anders dan krijg je dat je ergens bijvoorbeeld mentaal bezig bent met de meditatie, maar op andere niveaus blijft er een beperkt functioneren. En dat wrikt zich.
Hoe komt het dat er gedachten opkomen en dat je dan vaak je laat meeslepen met gedachten?
We hebben het er al over gehad, dat je dat meeslepen komt alleen maar omdat je niet helder genoeg bent.
Hoe kan je die helderheid activeren bijvoorbeeld?
Daar hebben we het vorige over gehad. Ga terug en ga steeds weer opnieuw. Elk moment is het hier helemaal helder. Je keert terug in je eigen gevoelslichaam. Is het helder? Je keert terug naar een beetje meer bewustzijnsstandpunt. Is het helder? Dus jezelf voortdurend afvragen. Hoe zit het? Is het hier helder genoeg? Blijf dan zitten totdat het helder is. En dan gaat het zich vanzelf verder ontwikkelen. Maar intern ben je wel bewust van de kwaliteit van helderheid. Dat is de basis waarop het door kan gaan. Blijf bewust van eigen helderheid. Dat bewust worden van je eigen helderheid is dus een bewust worden van je bewustzijn op een speciaal moment in een speciale situatie. Dat bewust worden, dat kan dus ook alleen maar weer vanuit jezelf als een nog ruimer bewustzijn. Zie dat. Dat is de motor waardoor het zich gaat ontwikkelen. Dat is heel apart. Bij mensen allerlei dingen, wanneer je er werkelijk in zit, de neiging hebben om oneindig te worden. Bewustzijn, ga je werkelijk in je bewustzijn zitten, dan wordt die heel gemakkelijk oneindig. Ga je zitten in een flintertje geluk, zeg je, nou, ik ben wel ergens gelukkig. Ga erin zitten, hoe groot is dat geluk dan? Oneindig. Ik heb een stuk verlangen, blijft onbevredigend, dat gaat niet door. Ga in dat verlangen zitten, dan merk je dat het verlangen oneindig is. En wanneer verlangen oneindig is, dan is meteen ook alle verlangen vervuld. voorbeeld van het ijsje. Heerlijk ijsje. Wat is die heerlijkheid? Ga erin zitten en het is een universele heerlijkheid. Als je dat niet hebt, dan geniet je niet echt. Elk elementje in je bestaan heeft dat. Elk punt is het punt waarop alles samenkomt. En het is het punt wanneer je daarin bent, dat je merkt dat dat inwendige van het punt oneindig is. Dat is het Indiaanse idee van de bindu. Het centrum van de mandala. Centrum van jezelf, maar overal heb je het punt. Je ziet iemand anders en wanneer je werkelijk doorgaat in die andere naar het oorsprongspunt, is het weer oneindig. Eenheid. Dus het is overal aanwezig. Het is overal altijd aanwezig.
Is nu juist het verschil of de meerwaarde van deze voordracht te horen of op tape of in het nabijzijn van hoe bijvoorbeeld iets van een gerealiseerde persoon?
Dat kun je alleen maar zelf bepalen.
En er blijft iets hangen met het woord helder bij mij. Dat, ik weet mijn vraag nog niet zo goed, maar dat woord helder komt bij mij niet zo binnen. Omdat het eigenlijk in het dagelijkse leven meestal niet helder is. Dat het woord is niet zo duidelijk aanwezig. Dus meestal is er vertroebeling, keuzes maken, onzekerheid.
Dus je weet wat de kwaliteit van helderheid is.
Ja. Dus dan is mijn stelling, dus iedere keer als ik mij onzeker voel of moet keuzes maken of het niet weet of gespannen ben, dat ik dan voortdurend achteruit ga en ruimer word tot het helder wordt.
Ja.
Altijd.
En dat kan hier eerst nog een open helderheid zijn. Het kan een open helderheid zijn, waarin op een gegeven ogenblik ook duidelijk is, oh, het moet maar die kant uitgaan. Maar dan is het niet meer een persoon die een keuze maakt. Door een ruimere sfeer van bewustzijn, met grotere kwaliteit van helderheid, blijkt vanzelf wel, oh ja, zo, natuurlijk. Dus dan verkeer je eigenlijk nooit in een keuzepositie. Je hoeft er ook niet over na te denken. Hier, nou dat denken, het is haast niks meer. Ik zeg, ja, wanneer je dat hebt met een leerling of zo, denk nou eens na. Nee, kom op een beetje ruimer bewustzijnsniveau en zie het. Inzicht is altijd direct. En inzicht, dat is een bewustzijn met een grotere kwaliteit van helderheid. En als je dat door hebt, oh ja, oh ja. Dus dan is alles direct duidelijk. Wat duidelijk zou moeten zijn. Dan is er ook iets, of er is niks. En als er iets is, ja, ja, is een tijdje, dan even later niet meer. Hoe zit het met jezelf? Blijf toch stil? En het vliegt niet naar de ene conflict situatie, naar de andere keuzesituatie, een denksituatie, nee, helemaal niks. Voor het is heel eenvoudig. Het leven is nooit moeilijk. Of je moet het er zelf van maken. Die woorden dus, die verwijzen naar iets in je eigen sfeer. En als je het daarin ontdekt, dan is het oké. Daar moet je ook niet over gaan denken. Maar moet je gaan kijken. Oh ja, dan is het een herkenning. Dan is het goed, dan heb je begrepen. Dus de condities zijn zo betrekkelijk. Zelf ben je ten diepste vrij van condities. Bij Nisargadatta Maharaj. Daar heb ik geleerd. Inderdaad, je zag het. Ondanks dat hij hele zware, vergevorderde keelkanker had. Zonder medicijngebruik. Zonder onderdrukkende pijnmiddelen. Nou, juist die kankervorm geeft ontzettend veel pijn. Ging gewoon door met zijn werk. Natuurlijk was dat elementer. Maar wanneer het ging om die waarheid, het ging door. Het ging door. Vrij van die ziekteconditie. Het lichaam is een verschijnsel. Het draait een tijdje mee. Op een gegeven ogenblik valt het weg. Hoe zit het met jezelf? Is er niet afhankelijk van? Voor zover het er is, is het er. Met alle gevoelens. Maar het is geen probleem. Omdat het in die open ruimte van jezelf is. Een probleem wordt het wanneer je jezelf verbindt, identificeert met het lichaam. Met die vorm. We hebben al gezien dat die vorm niks is. Wanneer je even met die meditatie meegaat. Dan blijkt dat cognitieve lichaamsbeeld te verdwijnen. Zo vluchtig is het. Zo vluchtig is je lichaam. Als het er is, natuurlijk, dan is het er. Maar je ziet hoe vluchtig het is. Je bent te lang je oorspronkelijke zelf zijn, vrij van die condities. de incarnatie in het lichaam, is het lichaam zo verleidelijk. Waarom? Het zelf dat zich al iets beperkt heeft, ziet daar ineens een mogelijkheid om zich uit te breiden en macht uit te oefenen. Het is die beperkende identificatie die dan problemen gaat geven. Bij al die mooie verhalen van heiligen met situatie van verleidingen. Bij die verleidingen, Jezus er op het tempel, verleidingen van de duivel. Wat is daar de essentie van? Essentie is niks anders dan, hey, ga met mij mee in een beperkende identificatie. En dan zul je bereiken wat je wilt. Verder niks. Satan die wordt ook wel beschreven als een goochelaar of een tovenaar. Een tovenaar die iets moois voortovert. Iets aantrekkelijks. Maar je weet, de truc van de goochelaar is vooral de aandacht van het gehoor richten op iets wat niet essentieel is. De aandacht beperken en onderhand kan die goochelaar van alles doen. Nou ja, zo, dat idee van de Satan. Van Maya. Het is een versluiering van je geest, van je bewustzijn. En dan zeg je, oh ja, dat is werkelijk.
Ik werk met kinderen en er zijn tegenwoordig veel kinderen die niet ten volle, wat ze zeggen, dan incarneren in hun lichaam en die daardoor vaak problemen hebben ook op school en problemen zijn in de opvoeding en zo. En de visie die ik het meeste hoor en die ik ook heb meegekregen zelf altijd is, je moet die kinderen verder incarneren. Ik begin met stil aan de vraag te stellen of dat nog wel
ja.
Inderdaad, maar
dus. Nee.
Ze eerst helemaal incarneren om dan weer wat wij dan nu jaren op proberen terug te begrijpen om daar weer uit los te komen? Of is dat nu een voordeel dat zij misschien al hebben?
Dat is natuurlijk bij alle relaties tussen ouders en kinderen in het geval. Dan moet je die vraag inderdaad stellen als ouders. Voor iedereen, alle ouders. In hoeverre ga je die kinderen meenemen naar een totaal afgemaakte wereld en persoon. En in hoeverre laat je het maar open? Natuurlijk, laat het alsjeblieft open. Maar het enige verschil is met de gewone situatie dat mensen, andere mensen, die hebben er geen idee van. En die gaan die kinderen toch beoordelen op grond van een volledig geïncarneerde toestand. Een volledig, dat ze nog een mooi duidelijk wereldbeeld hebben en zo.
En dus dat zijn probleemkinderen? In de ogen van
en omdat dat dan inderdaad niet lukt, zeggen ze zijn probleemkinderen. Wanneer ze ouder dan een klein beetje ziet waar het om gaat, dan zeg je nou prachtig dat die kinderen niet helemaal vastroesten. Maar het punt is dus dat die kinderen op een andere manier wel meer bewust moeten worden van hun situatie. Van waar we nou over praten. Dat ze dat duidelijker gaan zien. Dat ze zeggen, nee, inderdaad, ik ben niet zozeer helemaal vast in dat lichaam, terwijl andere kinderen dat wel zijn. dan pas krijgen ze inzicht in de situatie. Die kinderen zullen inzicht in hun eigen situatie moeten hebben, zodat ze dan kunnen zeggen, terwijl ik minder geïncarneerd ben, ervaar ik mezelf op een positieve manier, concreet, heel ruim en heerlijk. Als ik me daar thuis voel, voel ik me daar thuis. En ik kan me wel bewust zijn van de rest van de wereld. Daar duik ik niet in. Ik laat alles gewoon mooi ontwikkelen. Het leven gaan op een meer spontane wijze. En niet volgens het programma. Dan zijn de kinderen geholpen. Maar ze moeten wel bewust worden van hun situatie. En dat ook weer geldt voor alle kinderen, hoor. Kinderen zijn nou eenmaal minder geïncarneerd dan volwassenen. Dus het is van belang om dat kinderen zo vroeg mogelijk bewust te laten worden. Dan blijft er nog iets open. Het is veel gemakkelijker ook voor die kinderen om te zeggen, hé, ik voel me een klein beetje open, minder geïncarneerd. Wat betekent het? Hey, ja, ik heb ook weet van mijzelf als totaal vrij. Dat gaat dan gemakkelijker. Dus die bewustwording is altijd ontzettend belangrijk.
Bij aansluit, want ik heb zelf theologische studies gedaan, ik ben godsdienstleerkracht. En ik heb vaak kinderen, dus leerlingen van, met klassen van 25 tot 27 leerlingen in één klas. En toen je vanmorgen ook zei van, als je zo voor een klas staat, zei van, ja, nee, je zei dat toch, dat is de middag, en moet je wel weten hoe dat je daar, en ik worstel daar heel sterk mee, omdat ik heel wat kinderen in mijn klas zie, inderdaad, niet volledig niet geïncarneerd zijn. En ik zit met mijn eindtermen, mijn leerplan, met ook zelf heb ik energiewerk gedaan, heb ik een opleiding van energetisch consulent. Ik zie ook heel wat energieën in die kinderen aanwezig zitten. En het is voor mij ook soms het gevoel van, ik sta hier bijna voor een onmogelijke opdracht. Dat gevoel heb ik.
Ja.
Dat is van, en tegelijkertijd, 's morgens ga ik dan in meditatie, voordat ik naar school ga. En, dus ik voel me dan echt wel de waarnemer, als ik op school toekom, dat stuk van die realisatie naar stilte toe, die kloof. Ik was tussen, ik als waarnemer en lesgever die naar een bepaald toe ook kinderen op weg wil helpen, voel mij die enorme kloof momenteel. Dat ervaren.
Ja, dat hoeft dus niet, hè.
Ja.
Wanneer je zelf helemaal ruim bent, bewust van de hele situatie, van alle kinderen, met inbegrip van jezelf, heel helder en ruim. Ten tweede ben je bewust van de officiële programma's, schoolprogramma's. Waar gaat het om in die programma's? Natuurlijk om het feit en weet ik wat allemaal, om het inzichten. Begin nou eens een keer in die grote ruimte daar iets te laten ontstaan. Wat wel te maken heeft met wat het programma dan ook wil hebben. Dat is niet erg, want over het algemeen ja, zijn er natuurlijk goede dingen. Alleen dan doe je het op een heel andere manier. Ga je niet uit van het programma, ga je uit van die open situatie, daar in die klassituatie. En als je het daar moet hebben over een bepaalde geestelijke stroming. In die open situatie kun je aanwijzen wat in die geestelijke stroming zo belangrijk is. dan doe je direct een beroep op de ervaring van die kinderen. In die ervaring herkennen de kinderen dat zelf. En op een gegeven moment plak je er ook wat woorden op. Dit is Taoïsme. Bijvoorbeeld. Dus dan is er geen kloof.
Staat een leeftijd op het bewust worden van je eigen situatie?
Of de leeftijd er belangrijk voor is?
Nee. Nee, of er belangrijk niet. Maar kan je zeggen, op een bepaalde leeftijd, nu kan je echt bewust worden van je eigen situatie?
Nee.
Hoe jong je ook bent, hoe
oud je. Kinderen die werkelijk ervaren weer dat ze open zijn en ruim zijn kunnen vliegen. Ben je dat bewust? Ja, natuurlijk. Dit is toch de realiteit? Wanneer je volwassen bent, dan heb je te maken met allerlei ideeën enzovoorts. En dan weer bewustwording. Het zit allemaal complexer in elkaar. Dat is het enige. Als volwassene wat meer bewust wordt, dan herinner je ook situaties van heel vroeger. Zie ja, toen ik 5 was, toen wist ik het ook al. Of zelfs toen ik 2 was, wist ik het al. Alleen het was daar misschien wat minder bewust dan nu, actueel, stabiel. Want blijkbaar heb ik me als kind, heb ik me laten afleiden door mijn ouders. En toen ben ik in de fuik gelopen van het ik. Nou ja, voor zover het geval is, moet je het nog een keer over doen. Maar dan bewust. Zodat je niet meer gepakt wordt. Natuurlijk weer terugkeren naar de kinderlijke situatie. De situatie van het jonge kind. Waarom? Omdat dat betekent dat je al die vaste structuren die je zo belangrijk vond verdwijnen. Je moet weer worden als een kind. Zo naïef. Maar dan zeg ik, nou ook, dat is zo. Maar laat het dan een bewuste naïviteit zijn. Dat in dat bewustzijn van het kind, naïef en wel, open en wel, totaal open, dat intern die helderheid van bewustzijn gaat toenemen. Oh ja, intern weten, dit is het. En dan ook doorhebben, dat hoort er niet bij. Persoon die zich herinnert. Dan ga je het koesteren. Maar om iets in jezelf, wat altijd aanwezig is. Dus het gaat niet om terug te keren in de tijd. Het gaat meer om de structuur van jezelf. In die structuur te vinden, oh ja, wat ik toen ervoer, dat herinner ik me nou. Maar het heeft met diezelfde structuur te maken. Mijn basis is nog steeds die openheid van het kind. En die heb ik toen ervaren. Nu ervaar ik het weer. Dus het is niet een herinneren als een terugkeer in de tijd, maar als een ontdekking van iets wat er hier en nu is.
wijsheden die wij hier nu horen, als we daar iets mee willen doen, wat staat ons te doen? Leren, opvoeden, bewust worden?
Nou, dat moet het duidelijk zijn. Die instelling die we vanmorgen hebben beoefend, bewust blijven, verder niks. Het gaat werkelijk om aanwezig te zijn op een bewuste wijze in je eigen bewuste bestaan. En dan zie je, wanneer je dat werkelijk doet, dan zie je dat allerlei minder belangrijke dingen gaan wegvallen. En wanneer ze er komen, dan zie je dat in het grote geheel. En je voelt ook intern, omdat er een non-dualiteit is. Oh ja, zo. Ja, blijkbaar. Dus steeds maar weer dat diepe van terugkeren naar het interne bewustzijn. Niet bewustzijn van iets anders, nee. Interne bewustzijn dat open komt. En daar helder blijven. En alles wat je moet leren, dat leer je. Dat zie je. Dus je hoeft alleen maar jezelf te zijn. Dat ben je toch al. Alleen intern, blijf wakker, blijf wakker.
Dan heb ik het weer met die helderheid en die wakkerheid. Dus als ik naar die zijnstoestand ga, dan deel ik uit, dan word ik ruim. En meestal ben ik het dan niet meer, ik val in slaap of ik droom. En dan denk ik, ik was niet helder, ik was niet wakker.
Dan ga je inderdaad de slaap in.
Ja, dat overkomt me dus vaak.
Ja. Als ik even maar dat heb ik niet gezegd. Dat heb ik niet gezegd. Ik zei, blijf wakker.
Ja. Dus
terwijl wel dat proces plaatsvindt.
Ja. Nou, dat is dan moeilijk voor mij. Maar dat moeilijk is.
Ja, en je gaat denken, ik moet gaan slapen, ik moet wakker blijven.
Ja, dat, die breedte, dat is soms heel vlug.
Ja.
Dus tussen stil worden, openkomen, ruim worden, gelukzaligheid, en dan plotseling, weg.
Je moet dus nog zelf sneller worden. Dat vereist die intensiteit van bewustzijn. Het totaal daar aanwezig zijn. Daarom het traditioneel natuurlijk niet zomaar de verwijzing naar bijvoorbeeld zwaar vechten. En niet naar sport. Nee, gewoon met scherpe zwaarden. En er komt ook nog eentje van rechts, van links en eentje uit van achter. Wat vereist dat? Wat vereist dat? Een totale ontspanning. En een intense helderheid. Voorbeeld van die blinde kendo-leraar. Blind. Wordt overvallen door acht lui die met stokken zwaaien. Het gaat wel naar subtiele niveaus, waar je minder bewust bent. Enige remedie is daar meer bewust worden. Maar het is natuurlijk niet een bewustzijn in de dagelijkse zin van het woord. Ik moet aandacht hebben voor dit en aandacht hebben voor dat. Het is een interne helderheid van je interne situatie. En zo van de hele situatie. Eigenlijk alle mensen hebben er in het beste last van. Helderheid heb je tot op het niveau van het denken. Daarom, ik denk, dus ik besta. Maar het is natuurlijk onzin naar zo'n beperkte vorm van bewustzijn. Iedereen die weet dat hij zijn eigen denken kan gadeslaan. Van waaruit doe je dat? Toch vanuit een veel ruimer bewustzijn. Dan zeg je, oké, ja, nee, ik zat wel een beetje raar te denken. Ik moet anders denken. Hé, zo net maakte ik een denkfout. Hoe zit het met het denken? Oh nee, ik moet een ander paadje volgen in mijn denken. Nou, dan is dat denken niks anders dan gewoon wat doen en maken en weg volgen in de gewone wereld. Je ziet het, hoe dat gaat met mentale processen. Je bent je er bewust van. Vanuit een ruimer bewustzijn. Als je daar weer opnieuw bewust wordt, intern. Dan zeg je, denken zo betrekkelijk. Want ik ben mezelf al lang voor afgaande aan het denken. Als je dat zo meemaakt, in die diepte van jezelf, oh ja, nou zie je die hele structuur van mogelijke situaties van zelf zijn. Onbeperkt of heel sterk verkrampt op fysiek niveau. En alles wat ertussen zit. Maar je kunt alleen iets loslaten vanuit een hogere positie. Ruimere positie. Je kunt alleen een illusie doorzien vanuit een ruimer bewustzijn. Dus blijf, dat is het enige wat je kan doen, blijf op een niveau van bewustzijn die voor jou in die situatie maximaal is. Blijf daarbij. Daar bewust blijven. En de rest komt vanzelf. Ja, dit. Die helderheid, dat is toch het belangrijkste. Daarin de opening, bewuste opening. Die herkenning is er. En als die herkenning er is, dan zal de rest jou gegeven worden. ontstaat langs de brand. Dat blanco bewustzijn dat zichzelf bewust is. Als het in die richting uitgaat, dan merk je dat vanzelf ook in je slaap. Hoef je verder geen dingen voor te doen, maar het gaat vanzelf. Het gaat vanzelf. Maar niet voor niks wordt verwezen naar de droomloze slaap. Als je daar bewust van bent. En misschien ben je daar al een beetje bewust van. Dan betekent dat dat er helemaal niks is. Maar dat het wel je eigen sfeer is. En verder is het homogeen. Homogeen zijn, bewustzijn. Dus voor zover je daar een notie van hebt, wordt er naar verwezen. Zegt, hé, herken je dat? Mooi. Nou, dat geeft meer begrip waarom het gaat. Hoe het verder uitpakt is niet zo belangrijk. Dus daar moet je ook niet extra mee bezig gaan of zo. Veel meer die herkenning. O ja. Daar wordt er over gesproken in de traditie. Blijf dus bij je eigen centrum. Die essentie. Oh ja, dit. Oh ja, dit. Intern de ruimte. Ja, het was zo'n goede dag. Tot ziens allemaal. Wel thuis.
Dank je wel.